Welkom bij de podcast van de AOG-opleiding Visie op de Toekomst. Mijn naam is Wouter Kalf en ik ben universitair docent ethiek en politieke filosofie aan de Universiteit Leiden. Mijn gast van vandaag is Thijs van der Wal, strategisch ICT-adviseur digitale transformatie en innovatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Heb je er zin in, Thijs?
Jazeker, ik ben wel benieuwd wat je mij gaat vragen natuurlijk.
Ja, daar kom je zo achter. We gaan het hebben over de toekomst van generatieve AI, uiteraard in relatie tot filosofie en in deze podcast gericht op de formulering van jouw probleemstelling. Laten we maar van start gaan.
Helemaal goed.
Thijs, voordat we echt gaan beginnen, kun jij voor onze luisteraars heel kort toelichten wat de RVO doet en wat jouw rol is?
Jazeker, ik werk dus bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De RVO is een van de grotere uitvoeringsorganisaties en valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En we voeren in opdracht van meerdere ministeries beleid uit om het ondernemersklimaat van Nederland te versterken. En in de praktijk komt dit bijvoorbeeld neer op de uitvoering van regelingen zoals subsidies gericht op ondernemers en organisaties. En dat doe ik samen met zo'n 7000 collega's.
Helder. En wat is jouw rol daarin?
Nou, ik werk als strategisch ICT-adviseur in het CEO-office van RVO. En mijn werk concentreert zich vooral op vraagstukken in relatie tot wat we noemen de digitale transformatie en innovatie. Ik ben enerzijds gedelegeerd opdrachtgever voor het Digitale Innovatielab van RVO. En anderzijds ben ik nu penvoerder en karttrekker van het visievormingstraject van RVO op generatieve AI. En dat eerste, dat innovatielab, dat is verbonden aan een grotere innovatiebeweging binnen RVO. En richt zich vooral op kennisdeling en het doen van experimenten in een innovatiefunnel. Gericht op nieuwe digitale technologie, zoals quantum en virtual reality. En generatieve AI is ook een uiting van zo'n nieuwe digitale technologie. En wat betreft het visietraject daarop, dat doe ik vanuit een multidisciplinaire werkgroep, waarin ook het CDO, dus zeg maar de datakant, en de privacy en security kant vertegenwoordigd is. En van daaruit staan we dan ook weer in verbinding met andere ministeries en rijksorganisaties die zich ook met het thema bezighouden.
Nou, en dat thema generatieve AI, dat brengt ook nogal wat teweeg in de samenleving afgelopen jaar.
Ja, dat is zeker zo.
Maar kun jij voor onze luisteraars even toelichten wat jij verstaat onder generatieve AI?
Ja, generatieve AI, dat is een verregaande en complexe vorm van kunstmatige intelligentie die nieuwe content kan creëren, zoals tekst, afbeeldingen en muziek. Die heel moeilijk te onderscheiden is van content die gecreëerd wordt door mensen. En ChatGPT is hier een heel bekend voorbeeld van. En nou ja, om nog ietsjes dieper te gaan.
Ja.
Het is eigenlijk gelukt om diverse media-uitingen, in het bijzonder taal, maar ook video en beeld, audio, et cetera, met behulp van grote datasets wiskundig te vatten in statistische voorspellingsmodellen. Nou, en als je zoiets natuurlijk kunt vatten in een model, dan is dat heel fijn, want computers zijn altijd heel goed in wiskunde en rekenen geweest.
Ja, inderdaad.
Nou, en zo komt het dus dat jij ook eigenlijk generatieve AI bent.
Ik ben ook generatieve AI.
Ja, jij bent ook generatieve AI. Jij bent niet echt. Ik heb met toestemming van de echte Wouter Kalf zijn stemgeluid op basis van een podcast die hij heeft ingesproken aan de computer gevoerd. En nu is er dus een groter taal- en audiomodel, een zogenaamd large language model, dat op basis van de 5 minuten monoloog van Wouter nu kan voorspellen en dus ook genereren wat zijn intonatie en stemgeluid is bij bepaalde woorden en zinnen.
Nou, dat is ook wat. Ook bij woorden of zinnen die ik nog nooit heb uitgesproken.
Ja, ook daar. En dit weten we eigenlijk ook al wel, hè. We zijn al langer gewaarschuwd en we hebben voorbeelden gezien van bijvoorbeeld deepfakes, et cetera, in de afgelopen jaren. En de sociale en de maatschappelijke implicaties hiervan worden bijvoorbeeld goed uiteengezet in het boek Echt Nep van Van Doorn, Duifstein en Pepping uit 2021. En wat een belangrijk verschil ten aanzien van toen is, is dat naast de voorspelde doorontwikkeling van AI-technologie ook de toegankelijkheid in het afgelopen jaar ontzettend is toegenomen.
Oké, en mag dat allemaal zomaar? Waar worden die gegevens eigenlijk opgeslagen? En zo'n digitale kloon van mezelf, kan die dan overal opduiken? Wie is daarvan nu eigenaar? En je hebt je nu gefocust op stemgeluid, maar als je dat combineert met alles wat ik ooit in artikelen en e-mails heb geschreven, Kan die kloon dan ook mijn lessen overnemen en advies geven aan studenten? En als dat kan, wie ben ik dan nog en waar zit dan nog mijn eigen waarde?
Nou, dat zijn natuurlijk wel goede ethische vragen die je daar stelt. En ik had ook niet anders van jou verwacht. En in dit geval heb ik het omwille van een letterlijk sprekend voorbeeld dit gedaan met jouw toestemming, of nou ja, eigenlijk de toestemming van de echte Wouter Kalf. Maar dit opstapje lijkt me nu wel goed om ons verder te brengen naar de vraag, wat betekent dit allemaal nu voor de toekomst van RVO?
De doelstelling. Hey Thijs, even een klein zijstapje voordat we ingaan op jouw doelstelling. Waarom heb jij eigenlijk voor dit achtergrondmuziekje gekozen?
Ja, dat is een leuke. Het nummer wat je op de achtergrond hoort, dat is het nummer Popcorn van Gerson Kingsley. En dat komt uit 1969. En dat is het eerste popnummer waarin een synthesizer gebruikt werd. En hij gebruikte daarvoor een elektrische modulaire Moog synthesizer. Die was uitgevonden door Robert Moog in 1964. En dat is echt een heel nieuw en heel duur apparaat ook in die tijd, waarin het dus mogelijk was om muziekgeluiden te maken die nog nooit iemand had gehoord. En voor de muziekindustrie was dat dus echt een disruptieve innovatie die zorgde voor een nieuwe stroom van muziek. En in dit voorbeeld zie je dan ook wel heel mooi hoe technologische innovatie leidt tot een boost in creativiteit. En wat dat betreft zijn er ook wel wat parallellen te maken met generatieve AI. Wel met het belangrijkste verschil dat de synthesizer zich slechts richt op één domein, namelijk de muziekindustrie.
Oh ja.
En we horen trouwens steeds de uitvoering van de band Hot Butter uit 1972, dus 3 jaar later na het origineel. Want die uitvoering die brak echt heel erg door.
Dat is interessant en een leuke parallel. En dan gaan we het nu hebben over de doelstelling van jouw organisatievisie op generatieve AI. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, het is goed te noemen dat ik al wat langer bezig ben met dit visietraject. En destijds een vertrekpunt heb geformuleerd waar de betrokken opdrachtgevers vanuit verschillende invalshoeken zich in konden vinden. En dat vertrekpunt dat luidt als volgt. We staan in de basis voor een mensgerichte progressieve visie op generatieve AI, waarbij de lange termijn kansen van de technologie een boventoon zullen voeren en zich onderscheiden van de risico's die nu spelen bij het gebruik van de uitingen, de softwareapplicaties van deze technologie. En innovatie wordt beschouwd als een beproefd middel om deze technologie tegemoet te treden. Nou, hier zit eigenlijk al heel veel in en ik zal dat straks ook nog wel wat nader uitpakken. Maar voor nu benoem ik even dat we zowel kansen als risico's zien en dat we onderscheid maken tussen een bepaalde technologie en de softwareapplicaties die daar weer gebruik van maken. En ik noemde ook al even innovatie als middel. En dat komt voort uit het feit dat we bij RVO eerder een succesvolle AI-implementatie hebben bereikt door middel van het volgen van een innovatietraject. En daarnaast vinden we het belangrijk dat de visie moet leiden tot een handelingsperspectief voor medewerkers van de RVO. En de visie die draagt ook bij aan het demystificatieproces van generatieve AI binnen RVO. En dat demystificatieproces betreft een educatieve functie, zoals geadresseerd als een van de opgaven uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, opgave AI, de nieuwe systeemtechnologie, uit 2021. En Harun Shaikh, die ook in de opleiding voorbij is gekomen, is ook mede-auteur van dat rapport. En het begrip systeemtechnologie, daar kom ik straks nog even op terug.
Ik ben benieuwd. En als we dan even, als het ware, al een blik op de achterkant werpen. Heb jij al een bepaalde conceptvisie voor ogen?
Ja, ik heb een eerste concept met contouren van die visie op papier staan. En inmiddels is dat concept ook onderweg al wat aangescherpt en aangevuld. En die visie die luidt nu als volgt. Over 5 jaar maken alle medewerkers van RVO in hun werk gebruik van ethisch verantwoorde generatieve AI.
Oké, dus over 5 jaar maken alle medewerkers van RVO in hun werk gebruik van ethisch verantwoorde generatieve AI. En wat maakt deze visie spannend? En wat gebeurt er als RVO niets doet op dat vlak?
Nou, er zitten een aantal bewuste bewoordingen en elementen in. En zo heb ik het over alle medewerkers. Dus dat vraagt een brede organisatieverandering. En ik ben ervan overtuigd dat over 5 jaar de buitenwereld en in het bijzonder ondernemers, dus onze klanten, veelvuldig gebruik maken van generatieve AI in allerlei verschijningsvormen. En daar zul je dus als RVO ook iets mee moeten doen en je in ieder geval toe moeten verhouden. En ik heb het heel bewust over ethisch verantwoorde generatieve AI, want wat betreft ethiek, dat is nu iets wat niet vanzelfsprekend is en ook een van de grootste uitdagingen wordt als we kijken naar de gangbare toepassingen die er nu zijn en waarop ook kritiek is.
Daar wil ik zo nog wel even meer over horen. Heb je ook nog een aantal zodatjes, zeg maar, gevolgen die duidelijk maken waar jij wil dat die visie toe leidt?
Ja, dat heb ik. Dus we hadden al over 5 jaar maken alle medewerkers van RVO in hun werk gebruik van ethisch verantwoorde generatieve AI. En daar komt dan bij, zodat zij efficiënter en effectiever hun werk uitvoeren en meer tijd en ruimte overhouden voor het toepassen van de menselijke maat. Zodat zij zichtbaar impact maken op en niet in tegenspraak zijn met de 3 maatschappelijke transities waar RVO aan werkt. En zodat zij op een gelijkwaardige wijze het gesprek voeren met RVO-klanten, ondernemers en organisaties en een voortrekkersrol spelen naar opdrachtgevers en partners. Nou, dat vraagt natuurlijk nog wel verdere uitwerking, maar nu, omwille van de tijd ook, laat ik het even hierbij.
Ja, dankjewel. En wat zijn nou de belangrijkste problemen waar je tegenaan loopt?
Nou, ik heb recent een tussentijdse balans opgemaakt met de belangrijkste zaken en uitdagingen. En daar loop ik graag even met je doorheen. Het gaat in totaal om 8 punten die grofweg zijn in te delen in 3 categorieën. De eerste 4 punten gaan vooral over de vermeende impact van AI op RVO. Punt 5 en 6 gaan meer over de overheid en het maatschappelijk debat. En punt 7 en 8 gaan over ethiek en wetgeving. Dus nu eerst even 1 tot en met 4. 1. AI is een systeemtechnologie met maatschappelijke ontwrichtende implicaties. RVO heeft geen organisatievisie op dit thema. Nou, ik haalde eerder al even het WRR-rapport over AI aan, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2021. En AI wordt daarin geduid als de 5e systeemtechnologie. Andere vormen zijn bijvoorbeeld de stoommachine en de verbrandingsmotor. En dat laat dan ook de maatschappelijke ontwrichting zien. Maar het laat ook zien dat we dat heel moeilijk kunnen bevatten en dat er dan ook weerstand ontstaat. AI moet dus beschouwd worden als een megatrend waarvan de verwachte groei ook nog verder doorzet. En ik noemde eerder de synthesizer. En dat is wel een technologische innovatie, maar die heeft een veel kleiner impact dan AI. Het is geen systeemtechnologie. Nou, 2. Generatieve AI is nu de meest vergaande en complexe vorm. Is zeer toegankelijk, sterk toepasbaar in het kennisdomein van RVO en heeft het maatschappelijk gebruik van AI in een exponentiële stroomversnelling gebracht. Nou, 3. Alle 3 de strategische maatschappelijke transities waar RVO aan werkt, zullen AI-technologie gebruiken als belangrijk onderdeel van de oplossing. En even voor jouw beeldvorming, die 3 transities, dat zijn de klimaat- en energietransitie, de overgang naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en het realiseren van een toekomstbestendige en digitale economie. En 4. Generatieve AI wordt in de werksfeer veelvuldig gebruikt. Een verbod op uitingen leidt mogelijk tot shadow IT en een nog verdere afstand tot de maatschappij. En staat in conflict met de strategische pijlers, geweldige plek om te werken en innovatieve ondernemende organisatie. Nou, en die groei die in gebruik, die zet naar verwachting dus ook nog verder door, ook in de werksfeer. Tot zover even de eerste 4 punten.
Helder, en je had er nog 4, toch?
Ja, dat klopt. En daarbij is het goed te noemen, in de opleiding hebben we het altijd over de 3 F'en. Facts, Futuring en Filosofie. Wat betreft de voorgaande 4 punten heb ik het vooral gehad over de facts. En een beetje over de toekomst voor wat betreft de verwachte groei in ontwikkeling en in gebruik. Met betrekking tot de volgende punten ga ik naast die feiten in relatie tot de vraagstelling straks wat dieper in op toekomstvoorspelling en filosofie. Ik noem eerst even die punten ter afsluiting van dit onderdeel. En dat zijn 5, de Rijksvisie op generatieve AI vanuit BZK, evenals het voorgestelde beleid, bevat essentiële leidraden, maar vragen om een vertaalslag naar de RVO-organisatie. 6, het maatschappelijk debat over AI lijkt te polariseren met een neergangsverhaal gericht op risico's aan de ene kant en een utopisch kansenverhaal aan de andere kant. 7. Er zijn reële risico's bij gebruik en daarnaast zijn er ook ethische bezwaren op de training van de modellen en ook tijdens het gebruik. En veel software voldoet niet aan Europese normen en waarden. En 8. wetgeving en beleid op AI loopt achter op de praktijk. Evenals ontwikkelingen van Europese alternatieven.
Top, dankjewel. De vraagstelling. Dank voor de uiteenzetting zojuist van de stand van zaken. Kun jij daarop voortbordurend wat meer zeggen in relatie tot de toekomst en filosofie?
Ja, laat ik even beginnen met punt 7 en 8, die enerzijds over ethiek en anderzijds wetgeving gaan. Hier zou je kunnen stellen dat als wetgeving achterloopt, je meer zal moeten handelen vanuit bepaalde ethische of Europese principes. En binnen AI zijn die veelal gestoeld op de mensenrechten. Zie bijvoorbeeld het rapport van Alai uit 2019. Een probleem is echter dat het maatschappelijk debat nu veelal gaat over zaken als bias in de output, auteursrecht, het delen van data, transparantie en hallucinatie. En dat zijn terechte zorgen en die komen ook voort uit het gebruik van bekende toepassingen zoals Midjourney en ChatGPT. Echter, dat zijn in mijn beleving niet de grootste ethische uitdagingen voor de toekomst. Want die zaken die zijn veelal enerzijds te ondervangen met gebruikersrichtlijnen, dus een stukje educatie, en anderzijds door softwareaanpassingen. Het echte probleem zit er meer in een diepere laag. De constructie van de achterliggende te grote taalmodellen, waarop die applicaties leunen. En zo'n model maken, dat is heel duur, dat is heel arbeidsintensief en dat kost heel veel energie. En je ziet dat dat wordt opgelost met een vorm van moderne slavernij, met schaduwbedrijven en zogenaamde klikwerkers, die in het buitenland onder mensonwaardige omstandigheden content moeten labelen die je liever niet te zien krijgt. Zie bijvoorbeeld ook het artikel in Time van Perrigo uit 2023. En dan heb je daarnaast ook nog de grote ecologische voetafdruk. Denk aan waterverbruik en energie bij het gebruik en productie van die taalmodellen. Zie het artikel van Stiru uit 2023. Het is ook interessant dat de ethische principes die grote techbedrijven enigszins hanteren en zichzelf opleggen, grotendeels overeenkomen met de vereisten die we in Europa stellen. Met als belangrijkste verschil wel dat bij hun expliciet een principe over maatschappelijk en milieuwelzijn totaal ontbreekt. En in dat licht moest ik ook nog wel even denken aan het voorzorgsbeginsel en ketenverantwoordelijkheid. En aan waar we in de toekomst mogelijk ethische verantwoording over moeten afleggen. En de norm ligt nu al, in het bijzonder bij de overheid, steeds hoger onder maatschappelijke druk. Maar dat leidt dus ook tot verlamming.
Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. En zijn er dan nog inzichten uit de filosofie die je kunnen helpen om hiermee om te gaan? Ook in relatie tot jouw doelstelling om tot een progressieve visie op AI te komen voor de RVO?
Jazeker, en het is daarin ook goed om naast wat ik hierboven noemde punt 5 en 6 nog even aan te halen. De rijksvisie en de polarisatie in het maatschappelijk debat. In beide ligt nu sterk de nadruk op een neergangsverhaal gericht op risico's. Zie bijvoorbeeld de uitspraken ook van prominenten in het veld als Siri Berends in Berends en Van Bergen uit 2023. En Feline Hermans in het krantartikel van Verhagen uit 2023. En aan de andere kant wordt vanuit Big Tech een utopisch kansenverhaal geschetst, wat sterk beladen is met denkbeelden uit het transhumanisme. En zie je daarvoor ook Tjano Edin uit 2017. En ik vind daarin het werk van Adi Schulte uit 2019 heel erg bruikbaar als theoretisch framework. En denk daarbij ook aan concepten als eenzijdigheid, denkfouten, balans tussen vooruitgangsdenken en neergangsdenken. En ook gedachten over de mate van onzekerheid en waarschijnlijkheid in relatie tot toekomstdenken van Jeroen Hopster uit 2018, die zijn zeer bruikbaar. En je ziet bij AI vaak dat er nu zeer stellige uitspraken gedaan worden over de toekomst. En tot slot wil ik verkennen in hoeverre begeleidingsethiek van Daniel Tjink en Peter Paul Verbeek uit 2023 bruikbaar is bij RVO. Begeleidingsethiek positioneert zich als een horizontale benadering, dus in interactie met de gebruikers op een specifieke technologische casus, tegenover de klassieke verticale benadering. En dat is dan eigenlijk de beoordeling vanuit ethiekcommissies of iets goed of fout is en of het doorgang mag vinden. En ze halen in hun boek ook Aristoteles aan als ze spreken over het bereiken van het juiste midden en praktische wijsheid, pronesis. En dat plaatst ze tegenover de beperkingen van theoretische en filosofische kennis, dus techne en de episteme. En zie daarvoor ook Aristoteles 2000. En in dat licht vind ik het werk van Joshua Green uit 2014 ook zeer bruikbaar. Is diep pragmatisme zeg maar bruikbaar als concept binnen de overheid? En wat mag AI ons moreel gezien kosten ten opzichte van wat het oplevert?
Helder, dan gaan we door. De probleemstelling. Je hebt al een hoop benoemd, Thijs. Maar als je dat alles nou kernachtig zou moeten samenvatten tot een probleemstelling, waar komen we dan op uit?
Nou, dan zie je eigenlijk twee invalshoeken voor wat betreft de vraagstelling. Enerzijds hebben we te maken met AI-modellen die ethisch moeilijk te verantwoorden zijn. En anderzijds wil ik in de beschouwing daarvan niet verkrampen en in de valkuilen van een neergangsverhaal vallen. En dat moet ik nader uitwerken en beantwoorden, want als dat lukt, dan bereik ik mijn doelstelling. Het formuleren van een mensgerichte progressieve visie op AI voor specifiek onze organisatie. Het probleem dat die beoogde visie nu nog in conflict lijkt te zijn met zichzelf, doordat een ethisch kader mist, zou dan opgelost en te verantwoorden moeten zijn.
Helder verhaal, Thijs. Nou, en zo komen we dan ook aan het einde van deze podcast. Thijs, dank je wel. En ik wens je heel veel succes in het formuleren van jouw definitieve visie op generatieve AI voor RVO.
Ja, jij ook bedankt. In het bijzonder bedankt voor jouw stem. Fijn dat ik die even mocht lenen.
Geen probleem. Heb je eigenlijk ook nog ChatGPT gebruikt om vragen voor mij te formuleren?
Nou, ik heb wel even gekeken natuurlijk en daar zaten wel goede vragen tussen. Maar ik vond toch dat ik zelf nog iets betere en scherpere vragen kon stellen.
Heel goed. En als slotvraag van mijn kant. Als je in de verre toekomst, zeg maar 30 jaar kijkt, met betrekking tot de technologie AI en daarnaast ethiek, zijn er dan nog kernwoorden die in je opkomen?
Dan zou ik zeggen quantum, extended reality en brain-computer interfaces. Als je die in de blender met AI en ethiek gooit, dan kunnen we zo nog een podcast vullen.
Nou, wie weet doen we dat nog eens. Oh, en ik zie aan je dat je ook nog iets anders kwijt wilt.
Ja, ook mijn eigen stem was in deze laatste minuut en ook nu nog niet echt. Je luistert nu ook naar een digitale kloon. En wil je daar nou over doorpraten of heb je andere vragen naar aanleiding van deze podcast? Neem dan even contact met me op. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren.
De bronnen. Allei, 2019. Artificiële intelligentie human minnetje in minnetje command. In Allei. https://allei.nl/allei-position-paper-ai-human-minnetje-command/Aristoteles. 2000. Nicol McKeon Ethics, R. Crisp, Ver. Cambridge University Press. Aidan, C. 2017. Posthuman as Hollow Idol, a Nietzschean Critique of Human Enhancement, Journal of Medicine and Philosophy, 42-3, 312 tot en met 322, Berends, S. en Van Bergen, E. 2023, 23 december, De existentiële dreiging van AI, de ideologie erachter, Setup, https://www.setup.nl/artikelen/de-minnetje, Existentiële minnetje, dreiging minnetje, van minnetje AI, minnetje de minnetje ideologie, minnetje erachter. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 2021. Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie in WRR. https://www.wrr.nl/publications/rapport/2019/11/11/opgave/AI-de-nieuwe-systeemtechnologie. Green, J. 2014. Moral Tribes, Emotion, Reason and the Gap Between Us and Them. Atlantic Books LT. Hapster, J. 2018. De andere afslag. Hoe had het leven anders kunnen lopen? Amsterdam University Press. Perigo, B. 2020, 18 januari. Exclusive. OpenAI used Kenyan workers on less than $2 per hour to make ChatGPT less toxic. Time. https://time.com/6247678/OpenAI-ChatGPT-Kenya-Workers-Schulte-A 2019. De strijd om de toekomst over doemscenario's en vooruitgang. Uitgeverij Cossé. Stieru, A. 2023, 13 december. Eén plaatje maken met AI verbruikt evenveel energie als je mobiel volledig opladen. Bright. https://www.bright.nl/nieuws/Elson6671 6/1 en minnetje, plaatje, minnetje, maken, minnetje, met minnetje, ai, minnetje, verbruikt, minnetje, evenveel, minnetje, stroom, minnetje, als, minnetje, je minnetje, mobiel, minnetje, volledig, minnetje, opladepont, HTML, T-Zinc, D en Verbeek, P, 2023. De techniek staat voor iets. Samen richting geven aan techniek en samenleving. Boom. Verhagen, L, 2023, 16 maart. Hoogleraar computerwetenschappen vreest opmars AI. Wilt u 50 euro extra betalen voor een mens? Toets 1. De Volkskrant.